voor mij ook even wennen. Maar gelukkig heb ik een paar mensen voor me en ook heel veel mensen in de huiskamer natuurlijk. Heel Hoensbroek kijkt mee en de omgeving. Dus dat is geweldig. Ja, prachtig die liederen. Die sloten zo mooi aan ook bij het boodschap van vanmorgen. Dus dat zullen jullie wel ontdekken dat dat helemaal in lijn is met. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Ik heb nu een paar mensen voor me zitten. Ja, wat denken jullie aan bij welke eigenschap van God als het gaat om kerst, als het gaat om het evangelie dat daarin klinkt? Welke eigenschap denken jullie als, welke komt er als eerste naar boven? Nederigheid, ja, absoluut. Filippenzen 2. Jezus nederig wilde worden. Intimiteit, God heel dichtbij komt. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook aan Johannes 3, vers 16 denken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, Gods liefde. Nou, vandaag wil ik eigenlijk nadenken met jullie over de majesteit van God. En even kijken of dat hij het gaat doen. De majesteit van God, de grootheid van God, de heerlijkheid van God. En dan in combinatie met dat Jezus inderdaad nederig wilde worden en dat hij intiem met ons werd. Dus dat is heel mooi dat het aansluit. Dus de majesteit van God, de grootheid van God. Als we aan kerst denken, dan denken we inderdaad vaak aan de liefde van God. Dat God de wereld lief had. Maar vandaag wil ik jullie meenemen eigenlijk in een ontdekkingstocht naar de majesteit van God, de grootheid van God. En dat hij dan inderdaad heel klein wilde worden. Het woord majesteit, dat komt uit het Latijn. En dat betekent eigenlijk de grootheid, de heerlijkheid van God. Of de hoogheid van God. Wij spreken ook onze koning aan als zijne majesteit de koning. En daarmee erkennen wij dat hij eigenlijk heel belangrijk is. Dat we, daar drukken we ons respect ten opzichte van hem uit. En de grootheid van die persoon. Dus majesteit van God is eigenlijk zijn heerlijkheid, zijn grootheid. En ik heb ontdekt eigenlijk door ook hier veel over na te denken, dat die majesteit van God een van de belangrijkste eigenschappen van God is. Dat is eigenlijk de grond waaruit al die andere eigenschappen voortkomen. Dat zou je ook kunnen zeggen over zijn heiligheid en over zijn liefde. Maar de majesteit, de grootheid van God, daaruit komen al die andere eigenschappen voort. Dan is bijvoorbeeld het eigenschap liefde. Dat komt uit die grootheid voort. Dat God ontzettend groot is in zijn liefde. Dat God ontzettend groot is in zijn heiligheid. In zijn genade. Dus dat is eigenlijk, heb ik ontdekt, als je een klein beeld van God hebt. Dus als je God bij wijze van spreken net iets groter is in jouw beleving, in jouw ervaring als een mens. Ja, een heel groot iemand. Maar op het moment dat hij super mega groot voor je wordt, dan wordt ook zijn liefde, zijn genade, zijn heiligheid, alles wordt dan groot. En van daaruit is het ontzettend belangrijk dat we een evenwichtig beeld van God hebben. Dus dat we niet alleen maar onze lieve Heer, maar dat het ook een ontzettend machtig, grote God is. Nou, dat hoop ik dat ik jullie in die ontdekkingstocht mee mag nemen. Maar je kunt alvast opzoeken Jesaja 40. Daar gaan we straks een paar stukjes uitlezen. En dan komen we ook van daarna aan het eind van de preek terecht bij de kribben in Bethlehem. Het is eigenlijk de grootheid van God. Hè. Je ziet het ook al hier op de dia. Onze gedachten van God zijn vaak de menselijke. De man op straat, als je hier in Hoensbroek iemand vraagt als wie is God, dan denken ze niet gelijk aan zijn majesteit. Nou, om een idee te krijgen hoe groot God is, wil ik jullie eigenlijk meenemen naar het heelal, naar het universum. Want het universum, dat is voor ons heel groot. Als we daar ons echt in verdiepen, als we daar echt naar kijken, naar het universum, dan worden de dingen inderdaad van onszelf ontzettend klein. Dan worden wij heel klein. We kijken hier naar een prachtige scheppingswerk van God. We zien hierop geen corona op deze dia. Het is een prachtige schepping wat God gemaakt heeft. We zien hier ook geen ellende, geen verdriet. We zien alleen maar een prachtige aardbol. En voor ons is de aardbol heel groot. Er wonen 7 miljard mensen op. Ongeveer 7 miljard mensen krioelen daar op die aardbol rond. Duizenden volken. Ontzettend veel is er aan de hand op die wereldbol. En wij als groepje mensen hier en als groepje mensen thuis zijn vergeleken met die 7 miljard mensen eigenlijk helemaal niks. Stellen we niks voor. En wie zijn wij als christenen hier in Hoensbroek? We zijn eigenlijk maar heel klein vergeleken met de wereldwijde bevolking. En ja, eigenlijk als God naar deze wereld kijkt, als God kijkt zo naar deze wereld, dan ziet hij daar inderdaad, ja, zijn scheppingswerk. En denk je dat hij onder de indruk is van wat hij daar ziet? Ja, natuurlijk, hij heeft het goed gemaakt. Het is natuurlijk fout gegaan, maar toch kunnen we eens lezen in Jesaja 40, vers 15. En misschien moeten we gewoon even vanaf vers 12 lezen. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Zal ik straks iets over zeggen. Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Ja, dus eigenlijk van, ja, er is, wie is in staat om God, ja, God te begrijpen? En dan zie, vers 15, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Dus die 7 miljard mensen, als God die op de weegschaal legt van zijn weegschaal, is het een stofje. Stelt het eigenlijk niks voor hem. Dat staat in vers 17. Als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. De eilanden zijn voor hem, net als wij stof van onze kast afvegen, zo zijn de eilanden. Daar in Indonesië, die duizenden eilanden. Vers 17. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en leegheid. Dus voor God zijn die 7 miljard mensen, al die volken, stelt eigenlijk niks voor. En vers 22, hij die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. En zoals wij bijvoorbeeld bij een mierennest staan, dan staan we daar naar te kijken. Nou, we zijn er best wel, we vinden het heel interessant om naar te kijken, maar het stelt eigenlijk voor ons niks voor. We pakken een grote stok en het mierennest is weg. Dus het stelt eigenlijk niks voor. Nou, en dan gaan we eigenlijk een stapje uitzoomen. Want we zijn nu op de aarde. Voor God is de aarde dus eigenlijk niets. Maar voor ons is het ontzettend groot. We hebben dan een hele grote reis gemaakt en dan zijn we helemaal onder de indruk. Maar voor God stelt het eigenlijk niks voor. En als we dan naar de zon gaan kijken, dan komen we helemaal onder de indruk van Gods majesteit. Het is maar een glimp van zijn majesteit. Het is maar een heel klein stukje van zijn majesteit. Maar we komen onder de indruk. Want als we kijken naar die zon, dat één enorme krachtcentrale is. Wat de zon in 1 seconde aan energie uitstraalt, dat hebben wij als mensheid van Adam tot nu nog niet bewerkstelligd met onze kerncentrales. In 1 seconde. En wij, wat wij allemaal gepresteerd hebben in die duizenden jaren, dat stelt helemaal niks voor. Maar het is maar 1 seconde van zijn. De zon is zo'n enorme krachtcentrale. Al onze atoombommen stellen helemaal niks voor, vergeleken met wat de zon in 1 seconde uitstraalt. Het is enorm, 27 miljoen graden in het midden van de zon. En de aarde, wie weet van jullie hoeveel keer dat de aarde in deze zon past? Onze kleine aarde. Nou, hier zie je de aarde, dat kleine bolletje daar, vergeleken met 1 zonnestraal. De aarde past 1 miljoen keer, je ziet het hier niet op de, maar hier onderin zie je een klein puntje. Daar is onze aarde, die grote aarde, waar we net naar keken, met die 7 miljard mensen, die past 1 miljoen keer in de zon. En ja, dan worden, onze aarde stelt al helemaal niks meer voor. De aarde staat ook heel erg ver bij de zon vandaan, anders zouden we inderdaad verschroeien. En het is een enorme, hoe klein dat eigenlijk de aarde is, waar we net nog zo vol bewondering naar keken. Wat stelt het nou eigenlijk voor? En dan gaan we naar die zon en dan gaan ze weer een stukje uitzoomen. Dan kijken we dus, die grote zon, naar de Pluto. Of als je van de aarde naar Pluto zou willen gaan, dan moeten we alweer nog verder. Want de zon staat 150 miljoen kilometer. Als we naar Pluto zouden willen gaan, dan zouden we er 22 jaar over doen in een raket of space shuttle. Die 20.000 kilometer per uur gaat. Dan zouden we er toch nog 22 jaar over doen. Dan ben ik ergens in de 60 dat ik daar aankom. Dat is al een enorme afstand weer, als we dat zouden willen overbruggen. En toch zijn ze volgens mij van plan om daar naartoe te gaan. Nou, dan zullen we straks zien hoe ver dat je eigenlijk in het heelal nog maar gereisd hebt. 22 jaar in een raket. Als we dan weer een stukje verder uit gaan zoomen, dan willen we eigenlijk naar de dichtbijzijnste ster. Dan willen we gaan kijken, de zon is natuurlijk de dichtbijzijnste ster, maar naar de zon, wat dan de dichtbijzijnste ster is om dat te bezoeken. Nou, dan val je helemaal van je stoel. Want dan hebben we geen kilometers meer, maar dan hebben we lichtjaren nodig. Want we kunnen dat eigenlijk niet uitdrukken met getallen. We hebben 4,2 lichtjaar nodig om daar te komen. En dat is een 1 lichtjaar is eigenlijk 20.000 jaar in een raket zitten. Dus dan zouden we naar de dichtbijzijnde ster willen gaan, naar de zon, hè? Want de zon is de eerste. En daarna, dan zouden we 80.000 jaar in een raket zitten en dan komen we bij de eerste ster aan. Dan zijn we nog niet ver in het heelal, maar dan zijn we nog maar bij de eerste ster. Nou, dat is een geweldige, God heeft dat heelal natuurlijk aan ons, of heeft hij rondom ons geschapen om ons onder de indruk te brengen van zijn majesteit, van zijn grootheid. Want we zijn 80.000 jaar in een raket nog maar bij de eerste ster en dan, ja, dan raken we onder de indruk van, het duizelt ons gewoon. Als we dan naar het melkwegstelsel kijken waar wij ons in bevinden, je ziet daar ergens de zon en de aarde, ik heb het maar bijgezet, want anders zou je het niet ontdekken waar de zon en de aarde zitten. Dan zou je helemaal, ja, als je dus van de ene kant naar de andere kant van het melkwegstelsel zou willen gaan, dat is enorm. En alleen al in ons melkwegstelsel zitten al miljarden sterren. Dus als je al die sterren zou willen bezoeken, dat is gewoon niet te doen. En ons sterrenstelsel is nog maar 1 van de miljarden sterrenstelsels. Want als we dus ons zonnestelsel is ergens bij wijze van spreken, hier is ons zonnestelsel, maar er zijn er nog weer miljarden sterrenstelsels. Dus het is een geweldige demonstratie, het heelal, van Gods majesteit. En dan staat er hier in Jesaja 40, vers 12, dat God eigenlijk dat zo, een span is eigenlijk tussen je duim en je pink, hij meet dat zo op. Dat hele, en zoals wij er ook net naar dat plaatje keken, zo kijkt God er eigenlijk ook naar. Het is voor hem in de holte van zijn hand. Het is enorm. Hoe groot is onze God? En we kunnen daar gewoon geen bevatting van krijgen, hoe groot onze God is. En we kunnen alleen maar, ja, dan moet je echt ook deze tijd, we hebben nu meer tijd door de lockdown, om daar eens echt voor te gaan zitten en daarover te gaan verwonderen. Hoe groot is onze God? Misschien moet je gewoon je stoel buiten neerzetten en naar de lucht gaan kijken. En gaan proberen te bevatten hoe ver het is van de ene naar de andere ster. Elke keer 80.000 jaar met je raket ga je naar de andere. En onze grote God, die kent al die sterren. Hij heeft ze allemaal een naam gegeven. Psalm 147, hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze allemaal bij hun naam. Die triljarden sterren, die 1 met 26 nullen. Wat ongeveer maar een inschatting is. Er zijn er waarschijnlijk nog meer. En God heeft ze allemaal een naam gegeven. De blauwe, de rode, de ronde. Ik weet niet hoe hij het allemaal heeft genoemd. En wij kunnen als mensen ook wel eens hebben van, wie ben ik nou in deze grote wereld met tussen die 7 miljard mensen, wat stel ik nou voor? Nou, als hij die triljarden sterren allemaal een naam geeft, allemaal met liefde geschapen heeft, dan geldt dat ook voor ons mensen. En daarom staat er in Jesaja 40, wat we hier voor ons hebben, vers 26, sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die een leger voltallig tevoorschijn brengt, met een paar woorden. Hij schiep het met een paar woorden dat voltallig tevoorschijn. En die ze alle bij namen roept. Zoals een herder al zijn schapen in de gaten houdt, zo houdt hij al zijn sterren in de gaten. Door zijn grote vermogen, door zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Hoe groot is onze God? Dat hij dat met een paar woorden zo schiep. Al die sterren, want elke ster is net als een zon met zoveel energie en kracht. Hoeveel kracht bezit onze God niet? En dan, als je dit inderdaad beseft, hoe groot en heerlijk onze God is, hoe majesteitelijk, die het machtige universum heeft geschapen, dat God besloot om daar ergens tussen dat melkwegstelsel, op dat kleine planeetje, wat er precies op de goede plek staat, zodat er leven mogelijk is, dat God besloot om daar een schepsel neer te zetten. Twee schepselen, Adam en Eva. En God besloot om daar al zijn liefde in te geven. Het was het laatste wat hij schiep. Eerst schiep hij het hele heelal en toen de mens. Met een hart vol passie. En toen gebeurde dat aangrijpende. En wat net ook in het gedicht naar voren kwam. Dat de mens eigenlijk God aan de kant schoof. Hoe arrogant is dat? Dat de mens het aangedurfd heeft als klein schepseltje. Om God te wantrouwen, aan de kant te schuiven. En te zeggen, wij vertrouwen toch u niet helemaal. Die woorden die u gesproken hebt, die zijn niet helemaal waar. En dan te beseffen dat God He, hoe, voor God was het eigenlijk mogelijk om dat, ja, dat ene kleine planeetje zo aan de kant te schuiven en te zeggen het is voorbij. Maar God besloot in zijn grote liefde en in zijn grote genade om de mens niet aan de kant te schuiven. Maar om die arrogante mens, laat ik het zo even noemen, ja, eigenlijk te gaan veranderen als een nederig persoon. He, hij kwam zelf naar de wereld, zoals ook net gezegd werd, hè. Staat hier in Filippenzen, Christus Jezus, die hoewel hij in de gestalte van God had, de heerlijkheid, de majesteit had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en nam de gestalte van een dienaar, van een slaaf aan en werd mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, tot de kruisdood uiteindelijk. Dus God, die de mens niet aan de kant schoof, maar eigenlijk zei, ik word zelf zo'n heel klein schepseltje op dat kleine planeetje. En ik ga mezelf vernederen, zodat die arrogante mens ook op de knieën gaat. Door de knieën gaat, bij de kribben. En zegt, Heer, u bent groot, u bent, ja, u bent majesteitelijk, u bent heerlijk. En ik verneder mij, ik verootmoedig mij voor u, want ik ben echt helemaal niks. En Jezus Christus heeft zich niet aan zijn goddelijke rechten vastgeklampt. Zo van, ik wil God blijven. Nee, hij legde zijn majesteit af. Moet je eens even proberen, ook dat heb ik me geprobeerd in te denken. En dat probeer ik me elke kerst weer in te denken. Wat het voor God, voor Jezus geweest is. Omdat hij is bekleed met majesteit, zegt Psalm 93. En dat kleed heeft hij afgelegd, die heerlijkheid. En hij heeft de plunje van de zonde eigenlijk op zich genomen. Hij is die trappen van de hemel afgedaald. De engelen die moeten vol verbazing hebben gekeken. Wat gebeurt hier? Dat de Zoon van God zijn kroon aflegde. De troon afdaalde. En dat hij daar in de huid van een mens kroop. He, dat is ook de reden, denk ik, dat die hemel op een gegeven moment met kerst openbarst. En dat hij openscheurt. En dat dan de engelen naar buiten stromen en zeggen, ere zij God in de hoogste hemelen. Want het is het ongelooflijk wat hier gebeurt. Op het moment dat Maria dat kind in de handen krijgt, dan barst die hemel open. En dan zeggen de engelen, wat gebeurt hier? Ere zij God. Glory to the highest. Dat God zich zo klein wilde maken. In de huid van een mens kroop. En dat is wat Johannes 1 vers 14 zegt. En ik hoop ook dat je dat met kerst echt weer mag beleven. Dat je die heerlijkheid van de enige geboren van de Vader gaat zien. Vol van genade en waarheid. Want het woord Jezus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Is in de huid van een baby gekropen. Heb je er wel eens over nagedacht waarom God eigenlijk een huid moest krijgen? Waarom God Jezus een huid moest krijgen? Nou, onder andere zodat wij hem vast kunnen pakken. Dat God tastbaar wordt. Dat wij hem in onze armen kunnen nemen. Dat Maria hem in de armen kon nemen en wij met Maria samen. Dat we God in onze armen. Aan ons hart mogen drukken. Daarom heeft God een huid gekregen. Hij heeft ook een huid, want een geest heeft geen huid, maar hij moest een huid krijgen. Hij moest vlees worden. Zodat wij hem kunnen aanraken. Zodat mensen, toen Jezus op aarde liep, hem konden aanraken. Hij heeft ook een huid gekregen, zodat er littekens op terecht konden komen. Dat hij geslagen kon worden. Dat hij gekruisigd kon worden. Daarom heeft God een huid gekregen. Zodat hij uiteindelijk de littekens in zijn handen zou kunnen krijgen. Maar het is toch eigenlijk bizar voor woorden. God die de schitterende, heerlijke hemel verliet. Om een vijandige wereld op te zoeken. Hè, die in een opstand eigenlijk met een schepper leefde. En dat hij zich neer liet liggen in een bord met eten van dieren. In een stinkende stal waar de spinnenwebben zijn. Waar het tochtig en vochtig is. En waar het stinkt, werd net ook genoemd, in de stal, waar het stinkt. God laat zich neerleggen in een bord met eten, in een voerbak of in een kuil of zo. Er zijn allerlei meningen over, is ook niet zo belangrijk. Hij vernederde zichzelf om uiteindelijk op de meest lage plaats, denk ik, neergelegd te worden. En ja, dus als jij een religie moet bedenken, zou je dit nooit bedenken. Dat God die een levensverhaal schrijft, of de geschiedenis schrijft, dat hij zelf in dat verhaal stapt. En dat hij dan ook nog in dat verhaal stapt dat hij zichzelf vernedert. En dat hij zich inderdaad helemaal tot het uiterste vernedert. En tot een slaaf. En God stapt zijn eigen verhaal binnen. En hij komt ook jouw levensverhaal binnen. Hij is in jouw levensverhaal ingestapt. En hij heeft jou, als het goed is, ook door de knieën gebracht. Hè, dat je door de knieën ging. Dat je zegt, oh God, u bent groot. En ik stel helemaal niks voor. Ik ben klein. Heer, ik wil mij vernederen. Ik wil mij klein maken. Eigenlijk maar één ding wil ik doen. En dat is u aanbidden. En dat is eigenlijk, denk ik, alles wat God wil bereiken met kerst. En daarom is die kribbe ook zo laag neergezet. En zodat we allemaal gaan knielen, ook met kerst. En we hebben nu extra veel tijd om onze binnenkamer op te zoeken. En gewoon hierover te gaan verwonderen. En dan gewoon te gaan aanbidden. Zoals we net ook al met een lied gedaan hebben. Ik denk dat dat de grote bedoeling is van God. God wil niet, hij verwacht van ons bij wijze van spreken helemaal niks. Alleen maar dat we hem aanbidden en zeggen, Heer, u bent zo ontzettend groot. U bent zo ontzettend goed. Dat je zijn eigenschappen gewoon gaat uitzingen, uitbidden. En dat je hem gaat gaan loven en prijzen. Ik hoop dat dat ook vanmorgen, dat preek ook daarvoor, gebruikt zal worden. Dat je onder de indruk bent van zijn majesteit, van zijn nederigheid, van zijn heerlijkheid. En dat je God gaat aanbidden. En misschien is er op dit moment wel iemand die luistert, meekijkt. En ja, die met een heel groot probleem te maken heeft. Nou, leg jouw grote probleem, en waar je zo enorm tegenop ziet, leg dat eens naast de majesteit van God. Denk je dat voor jouw probleem geen oplossing is? Ja, als je kijkt naar wie God is, hoe groot God is. Er staat ook ergens, wordt het volgens mij tegen Maria gezegd, voor God is geen ding onmogelijk. Nou, als we gaan kijken naar zijn majesteit, dan is dat absoluut waar. En dus daarom wil ik je daar ook mee bemoedigen, vanmorgen. Kijk naar God, kijk naar Gods grootheid en wat hij in staat is om te doen. Zullen we met elkaar nog hem aanbidden. Vader in de hemel, ja, eigenlijk is het zo eenvoudig. Het enige wat u van ons vraagt is dat we gaan knielen, dat we door de knieën gaan zeggen, o grote God, wat bent u heerlijk. Wat bent u onvoorstelbaar adembenemend, zoals we straks gaan zingen. En Heer, ik wil u ook echt bidden voor ons allemaal, dat we met kerst op die plek komen. Dat we dat zeggen, Heer, u bent adembenemend. Jezus, we willen u verhogen met ons lied, met onze liederen. We willen u prijzen dat u die hoge, heerlijke, prachtige, schitterende plek wilde verlaten om in een onreine, vieze, gore wereld te komen. Om daar de mensen te gaan veranderen van hart. Dank u wel, Heer Jezus, wat een liefde dat u hebt om dat te doen, om ons mensen te redden. En nieuwe mensen van ons te maken. Om nederige mensen van te maken. Heer, we danken u, we loven u, we prijzen u dat u dat in ons leven hebt gedaan. En we bidden dat u dat telkens weer zal doen. Dat u ons op die plek zal houden. Dat we heel dicht bij u zijn. In die intimiteit met u. Heer, ja, woorden schieten voor mij tekort om u te beschrijven. Om u te verhogen, te verheerlijken. Maar ja, Heer, we willen alleen maar knielen. Zoals we net ook in alle stilte hebben gedaan. En ik bid u om een zegen voor deze dag. Dat we die zegen die we nu ontvangen, ook door de dienst heen, in ons hart mogen meedragen. In Jezus' naam. Amen.